Het is dan, kunnen we beginnen. Ik heb al een schriftelijke vraag hier gekregen, die zeker voor iedereen van interesse is. Hier staat, maar ieder gestorven mens heeft een levende ziel, die ook een geest is. Maar de ziel is desondanks geen ongeschapen, maar een geschapen geest. Dat wil het volgende zeggen. In het begin heeft God het leven aan de mens gegeven en hij zegt naar zijn voorbeeld. En dat is geest. Maar het is vanzelfsprekend. We gaan nu een hele lange reis maken en zeggen de wedergeboorte van de mens. Dan wordt gezegd, de ziel moet met de geest in eenheid komen. Dat is de wedergeboorte. Het is duidelijk en logisch dat God, als die zegt, ik heb de mens naar mijn voorbeeld geschapen, dat daar geest en ziel een eenheid vormden. Dat was alleen geest, daar wordt niet meer van ziel gesproken. Ook als de ziel aanwezig is. Maar die is met de geest in eenheid. Daarom staat hier, maar ieder geschapen mens heeft een levende ziel, die ook geest is. Dat is die verbinding, die is samen. En wij zijn onderweg naar de hemel, onderweg naar de oorspronkelijke geest die we waren. En daar is de ziel en de geest een gemeenschap. Dat is gewoon één eenheid. En daar beneden stond dan, de ziel is desondanks geen ongeschapen. Logisch, de ziel kan niet ongeschapen zijn, dan zou het God zelf zijn. God is ongeschapen. En die godsvonk die in ons is, dat kleine beetje, dat is ongeschapen. Voor de rest is alles geschapen door God, door de liefde van God. En dat is dan de mens. Is die antwoord duidelijk geworden? Oké. Okay. Als iemand een vraag heeft. Ja, oh, dat wist ik helemaal niet. Maar nu wel. Er staat, kun je iets zeggen over het verschil in structuur van de mens en de voor-Adamieten? Het is logisch. Iedereen heeft gelezen dat een Omens Australiaco of in Düsseldorf, een mens daar al 60 jaar oud geweest moet zijn. En Adam heeft ongeveer 6500 jaar geleden geleefd. Dus dat zijn dus ook mensen die veel ouder zijn. En deze voor-Adamieten, die mensen die zo uitzagen als wij, ongeveer de minste, die hadden geen geest. Die hadden een sterker ontwikkelde ziel, zoals de dieren, maar sterker ontwikkeld als de dieren. En dat waren, zeg maar, voorlopers. Dat waren, zeg maar, betere dieren, ne? Met een hoger verstand, met een hogere instinct. En dat is het verschil. De mens die naar de hemel, die als kind van God zou worden, die beginnen met Adam. Ja, dat is eigenlijk waar dat staat. Wat betekent dat voor de voor-Adamieten? De voor-Adamieten, daar was tenminste in de tijd van Lorbeer nog gezegd, op verschillende plaatsen op de aarde, daar leven nog enkele kleine volkeren die tot de voor-Adamieten horen. En het grote verschil is natuurlijk, als je geen hoog verstand hebt, de geest, die geeft ja ook informatie aan het verstand, dan kunnen die ook zo goed als niks uit zichzelf ontwikkelen. Hun moet alles aangewezen worden, zelfs het vuur maken moet aangewezen worden, zo maak je vuur, dan kunnen ze het ook. Maar vanzelf zullen ze dat niet kunnen ontwikkelen. Hier staat voor de eindtijd dat de Maya's een voorspelling gedaan hebben dat het jaar 2012 die verandering komt. Oké, dat ken ik ook. En we leven nu al in die verandering. Als in de Bijbel, dat is die geestelijke verandering, die ja veel belangrijker is als die materiële verandering, die door onszelf veroorzaakt wird en wordt. Daar staat dat Jezus in de wolken terugkomt naar de aarde. In de wolken, dat wil zeggen, niet persoonlijk, maar met informaties, met woorden. En daar horen ook die mensen bij, Lorbeer en die anderen, Seltmann en anderen, Meyerhofer. En hier wordt het woord ons gegeven door de hemel, in de wolken. Maar we kunnen het zo lezen. Dat is het eerste woord wat ook bij Matthäus 24, dacht ik, staat het ook. En dat Jezus in de wolken als eerst terugkomt. Die materiële verandering die hier bij de Maya's eigenlijk mee aangesproken wordt. Zie je maar dat dat instorten van de banken, van de beurzen enzovoort, dat dat ook daarmee te maken heeft. Het is nooit te verwachten dat dat binnen 1 of 2 dagen gebeurt. Dat is een proces die afloopt. Dat zie je ook, dat God heeft tijd voor de eeuwigheid. Zijn plannen, die hij ons wil geven, om het 1000-jarige vrederijk weer voor de mensen te geven. Die 1000 jaar zullen zeker misschien enkele miljoenen jaren zijn. Die 1000 zeggen niet die getal 1000. Dat is alleen een symbool. Dan heeft de mens weer een sterkere contact met zijn geest, met de geesten in het hiernamaals, met de beschermengelen, zelfs met Jezus. En als de mens ook zeg maar met zijn opa of oma contact heeft en die hem informaties geeft hoe het in het hiernamaals uitziet, wat daar is, dan geloven de mensen tenminste alweer, het leven stopt niet als ik hierover leid. Het gaat gewoon verder. Dat is nu hedendaags helemaal niet het geval. De meesten die willen daarvoor niks weten dat ze sterven en dat het verder zou gaan. Dus dat 2012, dat kan wel een kenteken, een jaar zijn van grote materiële veranderingen. Maar hou je niet vast op een bepaalde dag. Denk maar ook aan Jona, de profeet, die aan Ninive iets moest uitleggen. En dan is het helemaal niet zo uitgekomen wat hij moest als profeet uitleggen. Omdat de mensen veranderden in Ninive. Dus het oordeel was niet noodzakelijk. En dat geldt ook voor onze hedendaagse tijd. Het is nog een zin daarbij. Het is genoeg als wij ons met de zelfbeschouwing vasthouden, onze gedachten controleren en dan stapsgewijs naar het innere woord toegooien. Wat dan buiten ons gebeurt, dat weten we dan automatisch vanzelf. Hoeven we niet bang te zijn. Komt ziekte dan ook voort door leven buiten de orde van God? Ik kan je zeggen, ja, natuurlijk. Als je, zeg maar, te veel bier drinkt, zeg maar, één ding, dan wordt je lever zwak en dan word je ziek van. Dat is geen, zeg maar, ding wat God stuurt. Dat is gewoon buiten de orde leven. Of dat helpt met, zeg maar, ook met seksleven, ziektes, geslachtsziektes, of wat ook immer gebeurt. Dat hangt alles daarmee samen dat je buiten de orde leeft. En daar komen die ziektes in eerste lijn vandaan. In de huishouding van God, die boeken liggen achter, tafel, links achter, daar staat ook dat die eerste mensen zo, zeg maar, regelmatig dezelfde dingen gegeten hadden en gedronken hebben, dat ze eigenlijk geen ziekte kenden. Er staat ook dat Adam 960 jaar oud geworden was. Zo oud willen we natuurlijk helemaal niet worden. Nee? Maar het is een verschil als je naar de regels leeft, binnen de orde van God, Da horen ook vele uiterlijke dingen dan bij, automatisch. Die wil je dan ook anders doen, als we dat nu doen. Dan word je ook niet ziek, of zo goed als niet. Ik was nu ook 3 weken, had ik een griep of zo. Maar om te vragen, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik niet. Ne? Dat denk ik, hoeft dat niet. Wat is de houding en de reactie van de Vaticaan op de inhoud van wat Lorber heeft geschreven? Die zien daar, sagt, buiten, Vaticaan is nach buiten af, is die, zeg maar, neemt die een iets boze stelling in, wil daar helemaal niks van weten. En daarom zijn de boeken ook niet gevraagd en worden daar niet goedgekeurd. Maar dat treft niet alleen de Vaticaan, dat zijn ook gereformeerde of Lutherse kringen, die willen daar ook vaak niets van weten. Omdat ze niet eens lezen. Bijvoorbeeld als Johannes eerste deel neemt, dan begint die met huishouding, dacht ik ook, huishouding 1. Eerstmaal met stukjes uit de Bijbel, dan wordt het uitgelegd. Dus eigenlijk is dat zo gedaan om direct vertrouwen te wekken. Innerlijk, zeg maar, de Vaticaan nog een keer terug op de vraag van, als die mensen binnen de bisschoppen en de paus met elkaar bespreken, ben ik eigenlijk zeker dat ze dat ernst nemen wat bij Lorber staat. Ze hebben dat natuurlijk ook, de meesten tenminste, gelezen en nemen dat ernst. En je ziet ook veranderingen. Dat vaak dingen gezegd worden die, zeg maar, die voorgaande pauzen niet gezegd hebben. Aan de andere kant, die ecumenische samenvoeging die gedeeltelijk al ver gevorderd was, die wordt door de paus van nu weer strikt afgedeeld. En de paus, of eigenlijk iedere kerk, vergeet dat het geloof, dat de kerken niet door God gemaakt is. De geloof is door God gemaakt. Maar de mens zegt, ik weet het beter, wordt hervormd. De andere wordt, artikel 19, ik zeg, ik weet het nog beter. Dat zijn allemaal de mensen die verschillen in de kerken gemaakt hebben. Omdat niemand het eigenlijk juist weet. Ze houden zich niet, eigenlijk ook, daaraan, wat we vanmorgen gehoord hebben, op weg naar de eeuwigheid, dat je innerlijk moet veranderen. Dat de enige manier van leven is. De rest komt vanzelf. Je kan naar de katholieke kerk gaan, naar een gevormde kerk. Het woord van God is eigenlijk hetzelfde. En of je daar een lied zingt wat zus heet of anders heet, is toch helemaal niet van belang. Hoe staat u tegenover kernenergie? Positief of negatief? Ja. Het is waar dat die atomen, die worden bij een kernenergie, worden die gespalten. En dan ontstaan heel erg grote krachten. En daarom zijn die atoomzender ook zo goed afgeschermd met dikke betonwanden en zo. Ik zelf persoonlijk vind het als overgangsoplossing helemaal niet zo erg. Omdat, wat zijn de alternatieven die we nu hebben? Olie, gas, dat neemt een einde. En daar staat duidelijk bij Lorber dat de aarde uitgehold wordt. En dat instortingen automatisch zullen gebeuren. Instortingen, maar ook uitbarstingen van beneden. Omdat die tussenlaag, die is opeens weg. Dat wat beneden is, vuur, aardbevingen, vulkanen en zo. Dat kan alles veel beter naar boven tot voorschijn komen. En dat zal ook zo gebeuren. En daarom vind ik als overgangsoplossing die kernenergie nog steeds eigenlijk een bruikbare oplossing. Maar de beste energie, die ist natürlich von der Sonne, von anderen Sonnen, Sternen sind ja auch alle Sonnen, abkommstig. Aber der Mensch bemüht sich nicht so erg mehr, um diese Dinge in sich aufzunehmen. Denk mal daran, dass alles, was wij kunnen doen, gebruiken, eerst geestelijk aanwezig is. En als de mens, de wetenschappers, niet met God, met het geestelijke rijk verbonden zijn, dan krijgen ze daar ook geen informaties van. Maar daar zijn die informaties aanwezig. Dus de mens moet zich daarna richten wat geestelijk al aanwezig is. En dan in de praktijk, in het materiële leven, gebruiken. En dat is nog niet het geval. De mens moet eerst in een noodsituatie komen, dat bijvoorbeeld geen olie meer aanwezig is, geen gas is meer aanwezig, kernenergie is misschien dan wordt niet meer gewenst, dan terecht. Eerst als die situatie komt, dan wordt ook een betere energie aanwezig. Je kan niet overal windmolens bouwen. Dat ziet één keer verschrikkelijk uit. En je geeft ook niet genoeg energie voor alle mensen.
Meneer?
Ja?
Oké, maar.
Ja, natuurlijk.
Ik wil een klein bezwaar maken tegen het gemak waarmee het gezegd wordt als overgangsfase. Oké, je brengt het als overgangsfase. Maar ik denk persoonlijk, we zitten zo. Het kernenergie zo aan die fundamenten van de schepping te morgen en op het moment dat het misgaat, zoals de Jerry doet, dan is het toch hier in West-Europa waar wij wonen, is de spinazie niet eetbaar meer. Dus het is zo gevaarlijk, zo
gevaarlijk. Dat is natuurlijk juist. En daarom heb ik ook nooit gezegd, ik ben voor deze oplossing alleen gedeeltelijk. Tot de mens wijzer geworden is en met uit de geest, uit het hemelse, die betere oplossing gebruikt hij op aarde. Het is natuurlijk onmogelijk dat een, zeg maar, die kernenergie is niks anders als een atoombom of waterstofbom of zo, die in Hiroshima en andere plekken neergingen en die verschillende landen nog hebben. Amerika, Israël en Frankrijk, Engeland enzovoort. China ook. Dat is heel erg gevaarlijk. En als die leiders van deze staten willen, kunnen ze zo goed als alle mensen doden. Maar de kernenergie, daar heb ik een klein beetje als overgangsoplossing andere mening over, omdat dat afgeschermd is. Logisch worden dan die gebruikte brandstoffen, die worden dan ergens in een hol of zo, of in het water afgedunkt. Dat is zo gevaarlijk, dat ook het leven op aarde helemaal kapot kan gaan. Maar, het is zo, momentaan. Dus, ervoor ben ik natuurlijk in het totaal echt niet. Maar, het kolen te nemen. Olie, dat is eigenlijk nog slechter. Dat is geen oplossing. Dat is het probleem. Zou u meer over uw contact met onze Heer Jezus willen vertellen? Ik voelde zijn aanwezigheid terwijl u dit vertelde. Ja. Het is een weg daarnaartoe. Ik heb in hele korte woorden beschreven dat je met zelfcontrole, zeg maar meditatie, maar nooit een Oosterse meditatie, het is een zelfbeschouwing, zo hoe Jezus dat beschrijft. Als je dat elke dag doet, dan, en je hebt dan een, zeg maar een verlangen naar, je wil eerst weten, wat doe je verkeerd in je leven? Wat moet ik veranderen? Je moet het negatieve afbouwen om meer positieve plaatsen in je ziel te creëren en te hebben. En je meer positieve plaatsen je in je ziel hebt, des te beter kan je geest en daardoor ook de geest van Jezus, van de beschermengelen, naar je toe komen. En als je dan die zelfcontrole gedaan of doet, constant doet, dan wil je ook weten, wat kan ik beter doen? Wat moet ik als eerstes doen? Wat is nog niet uitgebeeld bij mij? Wat moet nog beter worden? En als je die vraag stelt, dan stel je die vraag eigenlijk in het innerlijk van je hart. En die stel je aan niemand anders als aan Jezus. En dan moet je natuurlijk ook die moed hebben om te zeggen, als ik wat vraag, moet ik hem ook de gelegenheid geven mij wat te zeggen. En dat kan zijn via het woord dat je gewoon luistert. En dat wordt in je verstand ook opgenomen. En je moet dat aannemen. Het is in het begin zeker moeilijk, omdat je niet weet, denk ik nu, of legt iemand anders die gedachte in mij neer. Of je kan je neerzetten en neem je een blad papier en een potlood en je schrijft. En dan moet je schrijven wat doorkomt. En niet nadenken, is dat juist of niet juist. Je moet, iemand wil, Jezus of je beschrijvingen, wil iets aan jou zeggen. Dus dan moet je ook luisteren. Als je met iemand op bezoek bent en die zegt wat, dan luister je ook alleen. En doe niet constant tussen spreken en tussen denken. Laat hem spreken. En zo is dat ook bij het innerlijke woord. Neem het op, schrijf het op. Als het klaar is met schrijven, dan heb je nog tijd genoeg de volgende dagen om dat in rust in je op te nemen, over na te denken. En dan moet dat ook zo zijn. Maar zolang je dat opneemt, wat hij zegt, en niet te denken, gewoon luisteren en schrijven of horen. Dus het lukt voor iedereen, je moet het gewoon beginnen. Wil u het laatste stukje van die spreken, wat Jezus zei, nogmaals herhalen? Dus dat heb ik hier liggen, moet ik dan. Zal ik het nog een keer herhalen? Dat was een wens van iemand. Ik kijk naar jullie, zolang jullie al leven op aarde, en help jullie wanneer het nodig is. Maar door de vrijheid die jullie hebben om te kunnen ontwikkelen, blijven vele beslissingen in jullie eigen handen. Hoe minder kennis een mens van mij heeft, des te vaker neemt hij verkeerde beslissingen. Hij weet niet eens waarom hij iets te beslissen heeft. En voor wat dat dienen zal. Behalve als het gaat om het ontvangen van geld, op vakantie gaan of plezierig te leven. Maar juist deze dingen horen bij de gevaarlijke wegen, om niet te zeggen bij de dwaalwegen. Als dan niet mijn engelen, dat zijn jullie beschermengelen, ingrijpen, zou een ontwikkeling van jullie niet kunnen plaatsvinden. Zo lijkt jullie leven vanuit de geestelijke zicht. Maar iedereen in het geestelijke land verheugt zich wanneer enkelen inzien waarom en hoe zij de dagelijkse situaties moeten aangaan. En wel dat jullie geest van mij het eeuwige leven ontvingen en dat de ziel zich alleen op haar geest moet richten. Hiervoor krijgt de mens ontelbare dagelijkse mogelijkheden om op zijn geest opmerkzaam te worden. Maar jammer genoeg denkt de mens alleen aan zijn uiterlijk leven, omdat hij het geestelijke leven helemaal niet kent. En waarom? Het grote aantal van mededelingen door het geestelijke land worden niet aangenomen omdat ze storen voor het plezierige uiterlijke leven. Blijf in rust en in de vrede van het hart. Van daaruit kunnen jullie van mij houden en de medemensen hulp geven. Mijn liefde is voor jullie, met jullie voor altijd. Dat is zeker juist. En de fout ligt, we leven in het nu. En daarom heb ik het gezegd, nu is de situatie zo. Maar als zeg maar 100 jaar, of zeg maar alleen 50 jaar geleden, de mensen al sterker contact met het geestelijke land, het geestelijke rijk zouden gehad hebben, vooral de wetenschappers, dan zouden ze ook lang eerder op veel betere energieoplossingen gekomen zijn. Dus het is weer de mens die wat verkeerds doet. En dat is verkeerd met de kernenergie. Alleen, we hebben ze. Hoe komen we naar een betere energie? En daar weigert eigenlijk de mens nog dat probleem ernstig aan te grijpen. Maar het probleem dat het zo verkeerd gelopen is, dat ligt in de verleden tijd. Niet in God geloven. Hoor maar wetenschappers. Ik moest zo lachen als ik daar in over Genf, Genève, hoorde dat ze die oerknal in dat lange stuk daar wilden naamen. Dat kan niet, er bestond geen oerknal. De enige knal die je kan zeggen nog is dat als Lucifer, als Satana uit de hemel verdreven was, dan zijn die geesten, alles wat daar bestond in leven, die hebben zich in verschillende groepen opgelost, verzameld, gesplitst. En dat kan je als verschillende knallen aanzien. Maar dat is nooit een oerknal waar leven ontstond. Het leven ontstond uit de geest, door God, in levenscellen naar buiten gesteld. Dus nooit een oerknal. En dat in Genève zal ook nooit lukken.
Wanneer zal de wetenschap zover zijn? Dat ze zich gaan verenigen, dat God er is. Wanneer komt dat? Is dat al bezig?
Het bestaan natuurlijk de een of andere wetenschapper. Denk maar in de verleden tijd aan Max Planck ook. Die geloofde in heel sterk in God. En wilde ook alleen dingen doen die met geloof of met God in verband stonden. Maar vele wetenschappers die zijn zo materieel ingesteld dat ze kunnen dat gewoon niet in zich opnemen. Hun ziel is zo vol machtbewustzijn. Ik wil de nummer 1 worden, die het beste ontwikkelt. En dan kan natuurlijk alleen een materiële oplossing vandaan komen. En in die overgangstijd die we nu leven, voor het duizendjarige rijk, daar zal veel hier op aarde kapot gaan. En ook de wetenschappers naartoe groeien, dat ze zich met God moeten verbinden. En die dan die innere aanleg, dat talent hebben, die krijgen dan zeker ook oplossingen. om onze leven te verbeteren. In die zin dat je geen kernenergie meer nodig hebt. Maar altijd ligt het aan de beslissing van de mens wat hij doet.
Maar die mensen worden wel opgevoed. Op de universiteiten, ik bedoel, mijn zoon is daar ook een van. Van wat je niet ziet, mag je, hoef je niet te geloven. Is er niet. Dus het is heel moeilijk om de jeugd op tot verandering te brengen. Als de professoren dit gewoon zo naar buiten brengen. Wat je niet ziet, is er niet.
Dat is juist. Maar dat probleem begint al veel eerder. Omdat velen met z'n tweeën uit huis zijn en werken. Dan kunnen ze ook de kinderen niet thuis hebben. Dus die worden in een crash gestuurd. En daar heb je een juffrouw die daar op let, of twee, die meestal ook absoluut geen geloof, of tenminste geen sterke geloof hebben. Die bidden niet, die doen niks in die richting, in die geestelijke onderwijzing. En als dan een kind met drie, zeg maar vanaf geboren, daarvan niks hoort, wat het makkelijk kan aannemen in de eerste 6 jaar, bij Lorbeerstaat zelfs in de eerste 7 jaar, neemt daar... wordt een kind gevormd. En als het daar goed gevormd is, dan gaat het ook in zijn hele leven een goed leven leiden. Maar daar gebeurt het al niet. Overal. Niet alleen in Nederland. Overal. En dan is de universiteit alleen de volgende stap. Dat zijn ja ook die professoren, die docenten. Dat zijn ja ook leraren, die moeten onderwijzen. Maar als die geen geloof hebben, die hebben ze zelf niet meegekregen als kind. Hoe zal het dan met de anderen worden? Het is een kringloop die door die verandering die nu komt voor de 1000-jarige Rijk beëindigd wordt.
Dank u.
Gerda?
Misschien een toevoeging wat betreft de vraag over kernenergie. Over het splitsen, daarbij komt juist klare vrij. En dat heeft een negatieve invloed hier en daar, wat dus uiteindelijk veroorzaakt is door het hebzucht en het ongeduld van de mens zelf, die de geest van God, die ook gesplitst zou worden, waar je dat zou praktiseren, daarmee eigenlijk aantoont. En daardoor kan ook kernenergie, dus datgene aan kwaad berokkenen, op waar het dan gericht moet zijn, maar tegelijkertijd is ook de grootheid van Gods geest gaan inzien, waarmee je de macht van eigenlijk druk bezig is aangetoond dat het wel degelijk bestaat. Maar waar mensen denken door materie God vrij te krijgen, of juist te laten zien dat hij niet bestaat, beweegt het tegendeel. Dus het is een noodzakelijk kwaad. Dat zou ik het weer zien. En dat geeft tegelijkertijd hoop om te zeggen, oké, laat het gaan om niet met wil te duiken. Maar weet ondertussen dus dat er noodzaak ligt, hierin bent u de liefde, Gods kracht gaat promoten. Doe je dat, dan zullen we kernenergie in ieder geval zo goed mogelijk gebruiken. En waar er dan accidenten zullen zij noodzakelijk klaar doen, waarmee een hele grote delen van Satans ziel worden opgevoerd tot in een hoger bestaan, wat dan uiteindelijk weer iedereen zal doen.
Ja, dat is een goede aanvulling. Dat alles wat leeft, komt uit de liefde. En de mens doet vele dingen, zoals de kernenergie, zeker niet uit de liefde. En daarmee is het al verkeerd. Maar als je het hebt, wat doe je dan mee? Nee? Het moet veranderd worden. En de mens in Duitsland bijvoorbeeld, daar willen ze vele kraftwerken, hoe je dat Nederlands noemt. Bouwen op basis van kolen. Dat is ook slecht, omdat de aarde daar uitgehold wordt. Dat is niet goed. Het moet een andere zijn waar energie altijd is. Denk maar aan de zon. Daar is altijd energie. Die straalt naar ons toe. Alleen, dat hoe, dat krijg je ook meegedeeld door de liefde. Omdat die liefde ja wil dat wij op een juiste manier hier op aarde leven. Toegroeien naar de eeuwigheid. Als we hier alles verkeerd doen, dan doe je dat in de eeuwigheid ook in het begin. Verkeerd bedoel ik. Daarvoor liefde. Die Verbindung mit der Liebe ist notwendig. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Auch als jemand, sag mal, überleiden hat, das gilt auch hier vor der Erde, überleid, und was ein quad Mensch allgemein gesprochen, dann hat die freiwillig daartoe wat hem gefallen, dat is de hel, naar het kwade. Maar dat is nooit voor altijd. Uiteindelijk zullen allen die inzien dat het zo niet kan wat ze doen, die worden geleid richting hemel. Omdat God ja alle mensen in de hemel wil hebben. Dat is belangrijk te weten. Dat geldt ook natuurlijk voor islam, voor boeddhisten. Die kunnen ja eigenlijk niks voor dat ze daar geboren zijn. En dat staat ook duidelijk bij Lorbeer. De liefde omvat alle mensen. Hoe ze ook geloven. Belangrijk is, heb God boven alles lief en je naaste zoals jezelf. Als je naar deze twee regels leeft, dan heb je in het hiernamaals de basis von Liefde in jezelf. Und dann kom je auch in eine Sphäre terecht, die dicht bei der uiteindelijke ware Sphäre ist. Dus je hebt einen korten Abstand terug te leggen. Auch als Buddhist und als Muslim. Verder ist alles duidelijk, zie ik. Ja?
Hoe komt u aan het getal 6000 van Adam?
Dat kan je gewoon uitrekenen, 6500 jaar ongeveer. Het duurde ongeveer 2200 jaar tot de Sintvloed.
Ja.
En dan heb je 2000 tot 2500 jaar tot Jezus. En dan van daar af weten we ook, zijn we 2000 jaar, dus samen zijn dat 6500. De Joden hadden dinsdag nieuwe jaar. Die hebben nu geteld bij 5679, dacht ik. Dus die zijn nog iets korter aan het rekenen.
Na de
zinking
van
ja, ja, maar het zijn om de 6500 jaar zijn. Ja. Zo gerekend. Dat zie je ook uit de huishouding, kan je dat ook entnemen. Uit de huishouding, nee? Die kent u misschien.
Ja, ik heb altijd het idee gehad dat het omstreeks 4500
was. Dat is voor de persoonlijke ontwikkeling van onszelf niet van belang. Maar toch is het natuurlijk nieuwsgierigheid om te weten hoe was het.
En wat komt misschien bij jouw lezing, maar heb je zijn ervaring gehad met contacten over leden?
Hoe wat?
Mensen die gestorven zijn of verleden zijn? Wat heb je bijna gezegd?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ik was al verschillende keren gevraagd, iemand die bijvoorbeeld zelfmoord gedaan heeft, een jonge vrouw, arts. En ik kon dan wel contact opnemen en dan informatie geven. Maar ik doe dat eigenlijk nooit. Ne? Als het moet, doe ik het wel. Ik gebruik het innerlijke woord voor mezelf. Of zo als vandaag, dat ik iets kan doorgeven wat ik denk wat voor anderen ook van hulp zijn kan. Verder neem ik dat gewoon aan. Ik ben een mens op aarde die ook moet groeien. En veel moet afleren en veel moet bijleren. Op die manier neem ik het woord aan. Iets wat ik in die samenhang nog wil zeggen. Natuurlijk zijn ook dromen van groot belang. Vaak heb je dromen die eigenlijk innerlijke doorgevingen zijn. En daar bestaan ook, zeg maar, dromen op drie verschillende niveaus. Het laagste niveau van een droom is gewoon dat je verstand roteert en dingen opzoekt die die beleven had, mixt die met elkaar. Dat zijn natuurlijk geen belangrijke dromen. Maar als je dan een droom heeft die op het niveau van de ziel al is, dan is dat heel anders. Dan kan je met bijvoorbeeld andere mensen ontmoeten, met die spreken, of je kan zelfs ook met jouw beschermengel contact hebben, die je ontmoet in de droom en die je informaties geeft. Of je hebt gewoon, als je dan leert daarmee om te gaan met deze dromen, je krijgt een kleine geschiedenis. En daar moet je dan over nadenken. Je wordt wakker 's nachts als je dat hebt, dan kan je over nadenken. Bijvoorbeeld als je een huis hebt, dat is eigenlijk het materieel lichaam. Als je binnen zo'n huis gaat, dan gaat je ziel, je bent de ziel, die is buiten het lichaam, die gaat weer terug naar het huis, naar zijn lichaam. En is dan weer terug, beleeft verschillende dingen ook in het huis of buiten het huis. Dat is een kleine aanmerking dat het huis het materieel lichaam darstelt. En als je dat weet, dan kom je vaker na, oh, ik heb ook zoiets beleefd. Of je zoekt in een straat, je komt binnen een stad terecht en loopt in een richting, wil je ergens naartoe. Je weet eigenlijk niet precies waar naartoe. Je bent onderweg naar de eeuwigheid. Je bent op zoek, ook geestelijk op zoek. Dat zijn informaties die je kan gebruiken en zal gebruiken om verder te groeien in het in het geestelijke inzicht. In deze dromen kan je natuurlijk ook Jezus ontmoeten, dat je hem ziet of zeg maar een handeling van hem ziet, wat hij doet of zo. Dat gebeurt dan ook, kan ook gebeuren. Dat staat dan ook bij Lorbeer, dat diegenen die hem lief hebben, daar zal hij ook informaties doorgeven. Hij wil zich laten zien. En je moet steeds denken, een droom is niets vreemds. Als je een droom in die hogere, op dat hogere niveau hebt, dan ben je de ziel die onderweg is. En je ziel is de mens zelf, waar het lichaam niets mee te maken heeft. Zoals wij gezegd hebben, de zintuigen van de mens geven de uiterlijke informaties aan de mens. Dat is de ziel. En zo kan ook in een droom de ziel, dus de mens, normaal informaties krijgen. Dat zijn geen fantasieën, dat is dan echt. Tegen? Ja, antroposofie, zoals bijvoorbeeld Rudolf Steiner, ne? Die was ook op zoek, maar het belangrijkste, God zelf, heeft hij vaak als oerbegin van alles, heeft hij uitgesloten. Dus hij begint van de buitenkant iets op te rollen, te zoeken, en probeert naar de kern te komen. Als je dat omgekeerd zou gemaakt hebben, zou je het veel makkelijker gehad hebben, van binnenuit gaan. Dus als je een boom hebt voor je staan, dan zie je alleen omhulsel. Maar hoe dat binnenuit ziet, zie je niet. Maar als die boom zeg maar doorgesneden is, dan kan je zien hoe die kleine aderen lopen, hoe die in het leven blijft, hoe die die sap naar boven brengt, enzovoort. Maar Steiner begon van beiden aan te kijken, niet van binnenuit. Dat is het verschil van de antroposofie met het, zeg maar, de christelijke gedachte.
Je hebt in een lezing iets gezegd over zelf kijken. Hoe je naar binnen kijkt. Heb je dan nog een
Ja, dat, het leek misschien dat het zo makkelijk is. Je moet geduld hebben. Je moet dat constant, zeg maar, het mogelijkste iedere dag doen. Zo'n zelfbeschouwing, meditatie. Een kwartier is dan wel al, zeg maar, goed. Je hoeft niet direct 1,5 uur te zitten. Als je dat kan en die tijd voor hebt, is dat ook niet slecht. Maar als je elke dag een kwartier naar binnen kijkt, dan komt ook niet zo dat je opstaat en zegt, nu weet ik wat ik vandaag moet doen. Zo is dat niet, zo loopt dat niet. Je moet jezelf over weken, over maanden veranderen, dat aannemen. Maar als je dan, zeg maar, een half jaar later nog weer nadenkt en vergelijkt hoe het een half jaar eerder was, dan zul je zelf van jouw gedachten, van jouw instelling, van jouw gevoelens een verschil zien. Bijvoorbeeld dat je rustiger geworden bent. Je kan als iemand anders boos wordt, dan kan je opeens weten, oh, ik hoef ja niet boos te worden, die is boos. Hij kan mij niks mee doen. Ik laat mij niet boos worden, omdat ik ja mij dan zelf beschadig. En als ik boos word, beschadig ik hem nog meer. Dus dat zijn dan gedachten die dan uit die zelfbeschouwing komen, dat je inzichten krijgt om met andere mensen en met jezelf beter om te gaan.
Ja, ik heb een hele andere vraag. Ik heb nog een nakommertje, ik ben bij mijn jongste dochter, is 10 jaar. En ik beweer altijd, ja, ik was voor mijn aap geweest. Is dat mogelijk, want hij blijft daar wel op gaan, is dat mogelijk dat de ziel van een aap, van een mens wordt?
Ja, ik had helemaal in het begin dat woord natuurseelenontwikkeling gebruikt. Ja. Ik zei, daar gaan we niet op in, maar nu moet ik het toch. natuurseelenontwikkeling betekent dat met die afval van Satana en zijn aanhang, zeg maar, naar de materie, opgevangen op de materie, moet natuurlijk alles teruggevoerd worden. Die steeltjes, die zielen, die hebben zich in ontzettend vele duizendsten, miljoensten deeltjes versplitst. En nu moet dat weer verzameld worden, op een juiste manier. En dat is, zeg maar, eerst het mineraalrijk. U weet, mineralen zijn stenen enzovoort. Daar is ook een ziel erin, een heel eenvoudige ziel, of metaal. En dan gaat het verder naar planten, het plantenrijk, daar is een veel grotere aandeel aan ziel al. Een plant kan uit de aarde groeien, een steen, die blijft gewoon liggen, of een rots. Ne? En daarna komt het dierrijk, ook de apen, waar het van heel eenvoudige diertjes, ameuben, wormen, gaat het dan steeds omhoog tot apen, koeien, mensen die zuigdieren, zeg maar. Ne? En die zijn al direct onder de mens. Die hebben een hele omvangrijke ziel. En als dan deze dieren sterven, dan komen die in een sfeer terecht, in de lucht hier, over de aarde, om dan verzameld te worden in een mensenziel. Dus een voorbeeld is daarbij Lobbe gegeven, dat was een aar en een ree en nog iets, weet ik niet meer. Maar die drie vormden dan samen met planten en andere deeltjes, die engelen die daarvoor zorgen, die dat hun opgave is, die vormen deze verschillende zielen, aar ook, samen in een complete mensenziel. De mens weet gelukkig normaal niet meer waar hij vandaan komt. Ik weet niet of ik een hers was, of een leeuw, of wat er bij mij binnen zit, weet ik niet. Is ook niet van belang, omdat dat zeker heel erg storend zou zijn als je dat zou weten. Maar dat is de opbouw. Dus de mens, die ziel, die heeft deeltjes van dieren en planten in zich. En dat vormt samen dan de complete mensenziel. En die is weer in staat met die zuivere geest, wat we gehoord hebben van Adam, die weer samen te groeien, dan is dat geen dierenziel meer, wat oorspronkelijk daar was. Dat gaat samen en is een geest, zo het oorspronkelijk was. Geest, daar hoort de ziel automatisch bij. Dat is een eenheid. Absoluut, dat doen de mensen toch ook. Vele mensen die niet accepteren dat ze overleden zijn. Die zijn in de buurt waar ze geleefd hebben.
Ja.
En we hadden in Duitsland katten, poezen. En daar had ik ook een keer duidelijk gezien, de ene was al 17 jaar, is overleden. En de andere, die verdroegen zich niet zo sterk. Die nog leefde, die zat bij mij. En vocht tegen een plek waar die andere vaak vroeger zat. Ne? Dat zag je gewoon, die kat zag die andere. Ne? Nog. Dat is hetzelfde wat ook bij mensen gebeurt. Soms flakkert het licht of het is veranderd wat in het huis. Wij zeggen, hoe kan dat? Dat is toch anders geweest. Dat is vaak die energie van overleden mensen die zich niet kunnen beslissen, zeg maar, door te gaan dat ze overleden zijn. Ze willen gewoon op de aarde blijven. En die maken dan ook vaak bezittingen bij andere mensen. Dat is dan weer anders.